Marleen vraagt zich af, stel je dus je hebt die presentatie en je bent van tevoren zenuwachtig. Hoe zorg je dat je dan niet meer de hele tijd druk maakt om allerlei dingen waar je tegenop ziet of tegenop hebt gezien en dat het dan maar in je hoofd blijft zitten?
Nou, die vraag moet je zo nog even stellen, want er was één ding dat ik nog tegen Carlijn wilde zeggen. Dus het ten eerste was het voorkomen. Het tweede is, als het dan misgaat, waar is Carlijn? Want ik kan niet iedereen tegelijk zien. Zit ze in dit scherm of in het volgende? Ik denk in het volgende. Als het dan misgaat, en dat heb ik natuurlijk wel veel vaker meegemaakt. Bijvoorbeeld dat mensen, terwijl ik een heel panel aan het interviewen was, ze allemaal, dat de eerste twee mensen opstonden en naar de deur gingen. Toen nog twee mensen opstonden naar de deur gingen. Toen nog iemand. Dat ik echt dacht, wat is dit? Wat is er aan de hand? Dat ik ben even naar het publiek ben. Goh, is er wat aan de hand? Doe ik iets verkeerd? Ja, nee, er stond iets anders in het programmaboekje. Aha, dus het lag ook niet aan mij. Terwijl je natuurlijk je heel erg aantrekt. Of misschien denk je van, oh, ze zitten om mij te lachen. Of weet je, dat gebeurt vaak omdat je dus niet helemaal in het moment bent. En allerlei metagedachten hebt. Dat je dus bent afgeleid. Maar als je dus even benoemt, dan blijkt vaak dat het niks met jou te maken heeft. En kan je dus ook weer verder. Dus ook als je zei, sorry, ik ben even mijn tekst kijken. Ik ga even op mijn kaartje kijken waar ik ben. En dan ga je gewoon eens even lekker op dat kaartje kijken. En dan gewoon even nadenken. Want jij bent de baas daar. En ze weten niet wat er komt. Dus profiteer daarvan.
En dan komen we inderdaad zo bij de vraag van Marleen Verhoeven. Maar Carolina die vraagt zich af, hoe zorg je er dan voor dat je in die presentatie, dat niet alleen jij uit je woorden komt, maar mensen ook naar jou blijven luisteren. Dus eigenlijk, ook al zijn mensen niet voor jouw presentatie gekomen, in het ideaalbeeld boeien je natuurlijk iedereen om je heen. Ook al vinden ze het hele onderwerp niet interessant, maar zijn ze zo geboeid door de manier van jou vertellen. Ja. Hoe zorg je daarvoor?
Nou, dat zit hem voor een deel ook in het loslaten. Want ik vermoed dat jullie dit wel interessant vinden. Hè? Jullie hebben blijkbaar ook een verlangen om hier meer over te weten. Ik weet het nog niet zeker. Hè? Dus je kan even in de chat nu laten weten van ja, ik vind het interessant. Nou, dat is leuk. Mooi. Wat je zelf kan bijdragen hieraan is in verhalen vertellen. Hè? Dus in storytelling. En dat is natuurlijk een sleetse term die ook in de reclamewereld is grijs gedraaid. Maar als ik het heb over een Freddy-moment, dan weet je nou waar ik het over heb. Klaas zie je nu ook voor je in zijn badjas, weet je, als een kimono. Idols, ik heb het auditieformulier in een crackerpak gestopt. Ik heb het heel beeldend gemaakt. Ik heb dus niet gezegd, ja, ik heb ook last van zelfsabotage. Zo zijn er dingen geweest waar ik dan... Ik had ook heel veel kansen, maar daar ben ik dan niet op ingegaan. Maar goed, waar mijn verhaal eigenlijk over gaat, saai. Weet je, dan heb je er helemaal geen kleur bij. Dus juist die kleine, ook zintuigelijke details. Dus hoe rook het daar, of hoe zag het eruit, of wat hoorde je. Dat weet je, ik heb al geprobeerd een beetje een sfeerbeeld te schetsen van die studentenkamer. Dus had ook een koffiepot. Weet je wel, wat heb je nog meer gehoord? Wat er in die kamer was. Dus dan kunnen mensen er... Zelfs al staat Femke Halsema voor een Forum van Democratiecongres, dan nog kan zij het zodanig vertellen dat het boeiend is. Dat mensen naar haar luisteren. Dat komt doordat verhalen gewoon op het brein werken, dat je iets gaat doen van... Oh, ook al wil je het bijna niet. En datzelfde geldt voor vragen stellen. Dus als je één ding meeneemt van vandaag, we hadden al één ding, dat is pak die kansen die er al zijn. Hè? Ga niet zorgen dat die kansen... In ieder geval niet door jou toedoen worden verpest. Twee, stel vragen. Dus af en toe connect ik even met je van steek je hand op. Of wat vind jij? Of zet het even in de chat. En daardoor zorg ik ook voor, hoop ik te voorkomen dat je nu op je app zit. Of ondertussen ook de Netflix open hebt of whatever. En dat is ook een soort biologische reactie. Dat als ik je een vraag stel, dat je dan ook even zo... Een soort HVO4 reactie. Iedereen... Pieter, ja, dat gebeurt er eigenlijk. Dus doe dat. Hoe ga je boeien? Dus vertel verhalen, stel vragen.
Dus enerzijds heeft het met de inhoud echt te maken. Dus vertel niet alleen je eigen, dat wat je wil vertellen, maar bedenk er ook iets moois omheen. En stel het ze door vragen. En anderzijds heeft het dus ook heel sterk te maken met intonatie. Durf je pauze te pakken. Durf stil te zijn. Want dat vraagt Emily Olivier zich ook af. Ze zegt... ik zit dan hoog in mijn ademhaling, dan ga ik een beetje zo hijgen en dan word ik bijna buiten adem, alsof ik aan het rennen ben.
Ja,
wat kun je dan ook gewoon je rust pakken en even stil zijn, dat durven doen?
Ja, dat. En oefen ook in een gesprek met een vriendin, wen je aan dat je je stem naar beneden doet. Dus dat je even afrondt. Dus ik was op vakantie in Thailand en dan is het dus niet en toen. Maar weet je wat ik toen zag? Weet je wel, dus ook dus al daarmee te oefenen in een setting die niet al een sollicitatie is of een podiumpresentatie. Dan alvast eens een keer zo'n pauze te laten vallen, dan wen je jezelf daar ook aan. Maar Emily, het betekent dus niet dat jij niet kan presenteren, maar dat zit hem dus daarin in die ademhaling.
Ja. En dat je zegt van, nou ja, Femke Halsema, die kan zelfs een FVD-congres boeiend maken. Maud vraagt zich af, ja, als je dan een wetenschappelijke presentatie hebt, kun je daar dan ook zelfs daar over zulke droge stof nog zo'n verhaal mee bedenken? Of is dat dan misschien pas en moet je dan andere manieren zoeken?
100%. Kijk, dat is ook een soort, mensen zitten zich ook in die wereld ook op te fokken, hè, van wie heeft het grootste notenapparaat of zo, weet je wel. Maar ik heb een klant, zij is adviseur, zij is partner van een adviesbureau die bestuurders in de zorg adviseert. Dus een raden van commissarissen, raden van bestuur, die staat zij bij. En nu doet ze bijvoorbeeld af en toe een soort online interview met meerdere commissarissen. Dus het is eigenlijk wat wij doen, maar dan met die doelgroep. En dan was er pas ook een arts bij, een intensive care arts. En dan ging het over wat is kwaliteit van leven. Nou, die arts had dan een verhaal verteld over een bejaarde man die zijn familie wilde dat hij nog heel erg behandeld zou worden. En die arts dacht eigenlijk bij zichzelf, nou ja, het is eigenlijk wel mooi zo, maar ik laat die familie even, ik help ze nog even, want dan hebben zij ook het gevoel dat ze er alles aan hebben gedaan. Dat is ook kwaliteit van leven, dat je dan vrede mee kan hebben. Dus dit verhaal vertelde ze mij. Dit was dus echt een hele wetenschappelijke setting. En in ieder geval een mega, zo, echt zo jargonvreters zijn dit. En alle verhalen waarmee ze met mij terugkwam, waren voorbeelden van echte mensen. Het was storytelling uiteindelijk. Dus elke statistiek symboliseert mensen. Eigenlijk is het juist een soort excuus om een hele saaie PowerPoint-presentatie te geven en dan te denken, ja, maar dit is wetenschappelijk. Nee, je bent ook hier verplicht om het persoonlijk te maken. Dus als ik een plastic fabriek moet openen, dat had ik een tijdje geleden, was ik dagvoorzitter, dat ging dan over een fabriek die plastic korrels produceerde, waarvan je dan weer nieuw plastic kan maken. Nou, toen heb ik een verhaal verteld over een aubergine, hoe noem je dat? Zo'n parmigiana melanzane die ik ging maken. Daar had ik toen 9 aubergines voor nodig in de supermarkt. Had ik alleen 9 individueel verpakte aubergines. Dus 9 plastic zakjes. Nou, dat is een vraag aan de zaal. Ik vraag het ook even aan jullie. Denk je dan ook bij jezelf, oh, al dat plastic? Ja, oké. Nou, dat heb ik dus daar. En weet je wie erbij was? Frans Timmermans. Dus het is ook in zo'n setting, dit zijn ook mensen die dus ook aubergines kopen. Misschien niet Frans Timmermans zelf, maar het wel eet. En deze verhalen slaan dus gewoon aan. Dus nee, daar kom je echt niet meer weg. En je kan, neem gerust je eigen ervaring ermee.
Hey, en nu ben je, als je dus niet aan het presenteren bent, dan is het heel duidelijk. Je hebt je podium gepakt en ook al laat je af en toe stil te vallen, dan is het duidelijk dat het podium van jou is. Dus mensen blijven daarvan af. Maar Sanne die zegt, ja, wat kun je nou doen als je bijvoorbeeld aan het pitchen bent? Dus dan is die scheidslijn is dunner, tussen, dan ben je meer in gesprek met iemand. En als je dan dus wat jij zegt, bijvoorbeeld even wil ademhalen of even rustig wil zijn, hoe zorg je dan voor dat mensen dan niet inbreken tijdens jouw verhaal en niet jouw podium pakken?
Oké. Nou ja, dat is dus ook een angst die niet per se reëel is. Hè. Is dat zo dat mensen gaan inbreken? Als jij een gesprek hebt met een vriendin of met een kennis of met je moeder, denk je ook niet per se van, ik moet nu doorpraten, want anders gaat ze me inbreken. Hè? Dus het is ook gewoon eerst daarop vertrouwen. Het is jouw podium. En is het ook iets als vijandigs? Hè? Dus stel dat Imke, daar kijk ik nu toevallig naar, zegt van, ja, die knikt. Dan kan ik gewoon zeggen, oh ja, Imke is het er mee eens. Maar dan is dat niet per se iets slechts. Of Imke zegt, ja, dat had ik ook. Oh, had jij dat ook? Nou, wat goed. En door. Hè? Dus het is niet per se als een als iets wat jouw hele voorgekookte ding in de war haalt. Hè? Nee, het is per definitie iets wat we samen doen. Ik doe dit ook niet alleen. Ik ben met jullie in gesprek. En als ik een filmpje opneem, dan ben ik straks met jou in gesprek. Maar dan ben ik ook met jou in gesprek. Dus onthoud dat.
Ja, dus je moet ook vertrouwen dat mensen jou ook het podium gunnen. En dat je ook vertrouwt op je verhaal. Dus dat je niet alleen vasthoudt aan dat wat je hebt ingestudeerd. Maar ook vertrouwen denk ik op dat wat er op dat moment gebeurt dan.
Ja, en het zit natuurlijk ook in je houding. Kijk, vaak als ik in de coulissen sta, soms dan denk ik nog wel eens bij mezelf. Oh, wat een slecht idee. Waarom wilde ik het ook alweer? Ja, dat heb ik ook. En dan kom ik op en dan is het. Hallo, goedenavond. Wat fijn dat jullie er zijn. En dan open ik mijn borstbeen. Dit is eigenlijk de sleutel naar die communicatie. En ze, weet je, als je in die houding al helemaal dit. En je fopt. Het mooiste is, je fopt je brein met je lichaam. Je lichaam straalt zelfverzekerdheid uit. En je brein denkt van, oh, nou ja, het zal wel goed zijn. Want ze is heel zelfverzekerd. Dus let's do this.
Hey, en hoe zorg je er nou voor dat het los van bijen zich af? Dus je hebt het voorbereid, je denkt ik ga dit doen, yes, let's go. Ik heb een half jaar fucking aan mijn scriptie gewerkt. Ik ken alles uit mijn hoofd. En dan gewoon in één keer heb je blackout je hele fucking scriptie vergeten. Maar wat was überhaupt mijn onderzoeksvraag? Wat doe je?
Nou, je weet het wel, je maakt dus, ja, ik wil doen, nu de stuip op het lijf. Doemscenario's. Maar kijk, dat verhaal van Klaas, wat ik net vertelde, eigenlijk de enige zin die ik bedacht had, waar ik mee wilde beginnen, is eigenlijk van, in mijn studentenkamer zaten we over te gooien, zoiets, weet je wel? En dat beeld helpt mij alweer in die setting te komen. En vanuit die setting ga ik dan van Idols naar dat crackerbak, en dan ga ik naar BNN, en toen ging ik, weet je, naar mijn Freddy moment, en toen een soort conclusie, weet je, dus ik heb ongeveer een soort, noem ik wel eens een soort kralenketting, dus het zijn allemaal losse kralen die samen dat verhaal vormen. Maar elke kraal is een soort verhaaltje. Freddy is een verhaaltje. Klaas is een verhaaltje. Dat ik niet met BNN, dat is een verhaaltje. Het inspelen op de actualiteit nu, dat we die beelden zien, is een verhaaltje. Dus als je het zo opbouwt, dan kan je eigenlijk niet de mist ingaan. Altijd met voorbeelden werken. Altijd nog met voorbeelden.
Sander Kreuzen, die had van tevoren al een vraag ingezonden. En zij vroeg zich af, hoe zorg je ervoor dat je verhaal niet als te emotioneel wordt bestempeld? Misschien is dat ook iets wat vrouwen sneller overkomt dan mannen, dat weet ik niet. Laat ik even in het midden. Want zij zegt, als ik mensen probeer te overtuigen, dan gooi ik altijd al mijn passie en enthousiasme erin. Maar daardoor heb ik ook het gevoel dat mensen dan denken, oh, wat schattig. Maar ze zegt, dat is helemaal niet de bedoeling, want ik wil serieus genomen worden en ik heb wat te zeggen. En dat wil ik ook uitdragen.
Ja, nou dan kan het ook wel helpen om wat meer, behalve naast die passie, ook bijvoorbeeld een voorbeeld van een gerenommeerd expert of spreker. Dat je het dus een beetje balanceert met aan de ene kant meer wat inhoudelijks. En een voorbeeld daarvan, of een filmpje van iemand die dat zegt, en die dus ook jouw mening onderschrijft, als het ware, dan ben jij niet alleen de enige die dat staat te roepen. Maar nee, het was ook Martin Luther King die dat zei. Hè? Dus ja, bedoel, het is volkomen logisch dat ik dat ook zeg. Dus, en ook hier, bijvoorbeeld, ik ben niet in de positie om iets te vertellen over racisme. Hè? Maar als ik, doordat ik het verhaal van Maurice kende, kan ik me. In ieder geval drukte mij dat de neus op de feiten van, oh shit, er is wel degelijk iets aan de hand dat andere mensen anders worden behandeld. Dus door het voorbeeld van Maurice dan aan te dragen, kom ik weer met een voorbeeld die het uitlegt wat ik bedoel. Snap je?
Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Dus jij zegt eigenlijk ook van, ook al denk je van, ik ben daar niet expert genoeg in, of ik ben daar misschien zelf nog niet goed genoeg in, dan nog kun je iemand anders verhaal pakken om jouw verhaal te vertellen. Ja. Ze zegt, ik had een paar maanden terug een sollicitatie. Het ging voor mij heel goed. Ik ben van nature vaak vrij enthousiast en ik denk dat ik ook zover zo overkwam. Aan het einde werd mij gevraagd te reflecteren op het sollicitatiegesprek en kreeg ik als feedback van de persoon in kwestie dat mijn tempo erg hoog was. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat hij hiermee bedoelde en ik klapte toen dicht. Terwijl ik achteraf dit best graag had willen weten. Heb je tips om hier in de spur of the moment mee om te gaan?
Nou ja, zelf ben ik ja, in de spur of the moment. Ik ben zelf op zich altijd wel vrij ad rem. Dus dan zou ik misschien nog zelf iets kunnen zeggen van... Oh ja, nou dank je. Ik ben snel van geest of zo. En dan zou ik het nog proberen te maken in een soort complimentje of zoiets. Of oh ja, ging ik een beetje te snel voor je? Nou, ja. Maar ik snap wel dat het in die verhouding ook niet altijd zo makkelijk uitkomt. Ja. Dit is gewoon eigenlijk best wel een rot ervaring, moet ik zeggen, Imke. Want het gevaar is dus ook dat je dan alleen op dat stukje van die sollicitatie gaat focussen. Hè? Ooit heeft een leidinggevende bij RTV Utrecht tegen mij gezegd... Ja, jij bent heel erg eager. En dat vond ik toen zo'n rot woord. Van, hè, alsof ik dus echt hijgend zo naast die camera... Zo, ah, ik wil zo gaan. Dat vond ik echt verschrikkelijk dat ik zo werd neergezet. Maar ik, het was ook ik die dat woord helemaal zo eruit filterde. Hè? Dus... ook jij hebt nu deze ervaring waarin dat stukje jou heel nadrukkelijk is bijgebleven. Maar we weten niet zeker wat de bedoeling daarvan was. Anouk zegt wel, tempo is wel goed. Ja. Dus zet even in de chat, Imke, of wat ik jullie nu zeg iets is van een, waar je wat mee kan. Of dat ik het nu alleen maar erger maak.
Ja.
Maar dus focus even ook op de positieve dingen van dat gesprek. Je was daar überhaupt. Ik denk 300 anderen niet. En je kan ook altijd naderhand wel een mailtje sturen. Van, goh, ik was even benieuwd. Wat bedoelde je daarmee? En ik heb het zelf als heel prettig gesprek ervaren. Weet ik veel. Dus je kan altijd nog op iets terugkomen.
Marleen die vraagt zich nog af. Oké, je hebt het over niet meer druk maken om allerlei dingen waar je tegenop ziet. Of hebt gezien. Maar heb je daar ook tips voor?
Kijk, als ik vroeger uit mijn huis liep, dan moest ik dus eerst mijn fiets van het slot doen. Nou, dat lukte dan niet. Dan had ik meteen een ladder in mijn panty. En dan, god! Nou, dat was dan zeg maar hoe ik op dat moment omging met de fiets. Toen ik ben gaan ondernemen, heb ik heel veel ook geïnvesteerd in coaching. Heb ik heel veel geleerd over mezelf. Maar ook over dat... Als jij een oordeel op iets hebt, dat het vaak ook iets over jou zegt, dan meer dat zo is. Hè? En mijn moeder is altijd iemand die dan zegt, oh, belachelijk. En ik dreigde ook zo'n soort figuur te worden, die bij alles meteen een oordeel had van, oh, wat belachelijk, idioot. En dus je kan zeg maar leren, dat is een proces, maar om anders met situaties om te gaan. Hè? De situatie zelf. Verandert niet, maar hoe jij ermee omgaat, kan wel veranderen. Dus nu, als er dus iets is waarvan ik weet, over 2 weken heb ik iets spannends, dan kies ik er soms nu voor om te zeggen, van, nou, dan ga ik me dan druk over maken. En dan, als het dichterbij komt, zeg ik, nou, dan ga ik me dan druk maken. En dan schuif ik het steeds op, maar ik ga dus nu niet... Lukt me gewoon steeds beter om gewoon te zeggen van, ja, dat heeft geen zin om me daar nu... Als klein meisje zei ik altijd tegen mezelf, ik moet me zorgen maken, want dan verdien ik een hoog cijfer. Ja, dus ik had mezelf geconditioneerd dat ik juist ging piekeren, want dan deed ik het extra goed. Dus voor mij kost het echt onwijs veel moeite om dus uit die piekermodus te stappen. Maar ook dan kan het. Maar dat is dus ook een soort bewustwording. Dat als je dus je betrapt op piekergedachten, dat niet per se zo is. Maar dat kost dus oefening, meditatie misschien wel, whatever. Ja.
Tegen had Wieker van Klei ook nog een vraag gesteld. Ik dacht, dat bewaar ik even voor het einde. Want zij vraagt zich af, hoe zorg je ervoor dat je de momenten uitkiest en niet altijd het idee hebt dat je je podium moet pakken, maar wanneer pak je je podium?
Je pakt dus je podium eigenlijk, je laat eigenlijk altijd, in ieder geval in mijn visie, ja, zeker als je dus je geld ermee moet verdienen met je bedrijf en nieuwe klanten moet binnenhalen, dan ga je jezelf aanwennen om ook het proces te delen. Dus bijvoorbeeld, Je bent bezig aan je scriptie, dan kan je nu al posten op LinkedIn. Nou, ik ben bijna klaar met mijn scriptie, jongens, mag ik even wat support? De laatste loodjes. Nou, dan zal je zien dat je best wel wat leuke reacties krijgt. En dan is het van in het proces van, goh, weer een dag in de bieb, ben een scriptie aan het schrijven. Nou, uiteindelijk is dan het moment, je krijgt je bul. Zijn er trouwens mensen die nog niet hun scriptie af hebben? Ja, ik heb er net één gesproken, maar zijn... Ja, oké, mooi zo. Nou, je hebt je bul, dat is ook weer een mooi moment. Hè? En dan komt het moment dat er misschien is van, goh, ik zoek eigenlijk een leuke nieuwe baan. Of heeft iemand nog een netwerk, zoek in mijn netwerk iemand die verstand heeft van NGO's, weet jij iemand. Maar doordat je al zichtbaar bent geweest in het hele proces, doordat ze met jou mee hebben geleefd, komt die vraag van, weet er nog iemand een NGO? Want iedereen wil graag dan daar werken. Hè? Komt niet helemaal uit de lucht vallen. Dus dan heb je al een beetje vriendjes gemaakt onderweg. En dat is eigenlijk waarom je dus je podium wil pakken gedurende de tijd. Hoeft niet elke dag. Ik heb ook wel eens even geen zin, dan doe ik het even niet. Maar ja, ik heb me gewoon aangewend. Kleine moeite, krats, klaar, leg ik hem weer neer. En dan heb ik weer een content momentje. Nou, bijvoorbeeld als je dan met die scriptie bezig bent en je ziet een onderwerp in de krant wat er aan mee te maken heeft, dan kan je dat ook alvast delen. Goh, interessant, ben net met mijn scriptie over aan het schrijven. Wat vind jij hiervan? Kijk, maar ik deel ook, ik was pas mijn oorbel kwijt. En toen lag die in mijn cappuccino. Nou, toen keek ik naar beneden, in de schuim lag mijn oorbel. En dacht ik, ah, dat is grappig, klik, gedeeld. Nou, dat is dus ook content. Ik bedoel, niet per se iets voor LinkedIn, maar wel in de stories. En soms door zoiets een beetje flauws te doen, krijg je wel weer de geest of het enthousiasme of de spirit of de lol om weer juist verder je vleugels uit te slaan.
Is dat ook een laatste tip die je wil meegeven? Of zeg je, er is nog iets wat ik heel graag tot slot wil meegeven aan al deze vrouwen?
Probeer je de komende tijd erop te letten bij jezelf. Van wanneer ben ik nou heel streng en hard voor mezelf? En ontneem ik mezelf eigenlijk een kans? Dus wanneer kan ik nou gewoon iets laten zien? En wat zeg ik dan eigenlijk tegen mezelf? En dan laten we even kijken of we dat een beetje kunnen omturnen.
Dankjewel voor het luisteren en tot het volgende college. En vergeet je niet aan te melden voor de live sessie op femine.nl/collegebanken.